Hoi luisteraar, wij zijn Hugo, Max en Leon van de Grote Podcastlas. Wij zijn drie geografen en elke week behandelen wij een ander land.
We spreken onder andere de geschiedenis, politiek, natuur, maar ook de sport, de muziek en natuurlijk het eten.
De nijlpaarden van Pablo Escobar, de vele bunkers van Albanië en het verschil tussen een sheik en een emir zijn zomaar wat voorbeelden die langskomen.
Maar we bespreken ook de geopolitieke invloed van China in Afrika en de impact van het Europese kolonialisme.
Luister dus wekelijks naar de audioversie van de Atlas, de Grote Podcastlas.
Hallo daar, fijn dat je luistert naar Boeken FM, de literaire podcast van Das Mag en de Groene Amsterdammer. Wij nemen op in de studio van Dag en Nacht Media. Wil je nou nooit meer een aflevering van ons missen? Abonneer je dan nu in je eigen podcast-app en geef ons ook vooral een heleboel sterren en recensies. Dan zijn we ook zichtbaarder voor anderen die ons misschien willen luisteren. Heb je een vraag voor ons of ben je heel erg boos, vooral op Joost? Stuur dan een mail naar boekenfm@dasmag.nl. En we zijn tegenwoordig ook te vinden op Instagram, @boekenfm.
Ik zat juist te denken aan Gaston.
Wie is Gaston?
Van de postcode loterij. Die kale gast van, winnen doe je bij de postcode loterij. Gewoon weer zo'n spekkerig, kazig man. Zo'n man.
Ja, zit als rood aangelopen.
Ja. Gewoon zo'n man dat als je zijn kofferbak open doet, dan tref je gewoon allemaal Remia saus aan. Omdat hij gewoon altijd van of naar een barbecue gaat.
Godverdamme. Hallo allemaal en welkom bij deze speciale zomeraflevering van Boeken FM, de literaire podcast van de Groene Amsterdammer en uitgeverij Das Mag. We zitten zoals altijd in de studio van Dag en Nacht Media. Vandaag niet met onze favoriete producer Merel en onze favoriete co-host Ellen Dekwits, maar met onze op twee na favoriet co-host.
Dat doet Marja het niet voor, hoor.
Dat zijn haar favorieten. En nu hebben we nog even om te raden. Het is Marja Pruijs. Welkom, hey. Marja.
En
met onze main guy, Joost de Vries.
Yes.
Ik ben Charlotte
Mark. Die bleke guy.
We hadden nogal, hoe noem je dat, rommelig einde van het...
We hebben beloftes niet waargemaakt.
Van het afgelopen seizoen. Waarvoor, dit is al de derde verontschuldiging volgens mij dit seizoen. Waar we dan een aflevering met een verontschuldiging beginnen. Maar deze keer hebben we niet echt iets ergs gedaan.
Ik zit deel te denken van, we hebben steeds beloftes die we niet waarmaken. Dus we hebben het idee van, we hebben volgens mij wel eens beloofd een Middlemarch aflevering te maken.
Dat wil ik nog
die
steeds.
Die we nog steeds niet hebben gedaan. We hebben beloofd meer Vlaamse schrijfseizoen. Hebben we ook nog steeds niet gedaan.
Vier je niet
we hadden beloofd een einde van het seizoen aflevering te maken. Hebben we niet gedaan. Maar dacht ik, misschien is het ook wel voor de luisteraar, weet je wel, dat we gewoon zo een beetje zo iets voor ze houden.
Keep them on the edge.
Ja, keep them on the edge.
Zo ben je ook
dat
met vrouwen.
Net niet, dat is precies hoe ik met vrouwen zeg. Ik weet nog dat mijn vader tegen me zei, Joost, als ik je één ding mee kan geven, geef ze niet alles. dat is een beetje mijn instelling met de podcast.
Nou, de vrouwen hier lachen beleefd.
Oké. In ieder geval.
Maar goed, inderdaad. Dus dat wil ik dan nog zeggen, dat dit is dan een soort van de rare zomeraflevering. En dan 1 september, 2 september nemen we natuurlijk de live podcast op bij het Das Mag Festival. Ja. Het Leesclub Festival. Het is helemaal uitverkocht.
Super
gaaf. Ja, dat is helemaal uitverkocht. Ja,
weet jullie gek. Al welke boeken je dan gaat bespreken?
We gaan dan Banana Yoshimoto doen.
Oh,
met
leuk.
Kitchen.
Oh,
dat
is
in vertaling verschijnt. Dat echt een heel bijzonder boek is.
Ja, en voor de mensen die meer dan €300 voor ons over hebben, sta ik natuurlijk op Lowlands.
Oh, jij staat op Lowlands. Ellen staat ook op Lowlands.
Ja, samen met Ellen en een special guest.
Een special guest. En dat ben ik niet, want ik... Ja, ik
mijn schoenen
trekken festivals niet.
Kom vooral naar Lowlands, jongens. Volgens mij is het wel tijdens allerlei headliners. Dus hè, als je niet van muziek houdt, kom dan
naar Boeken
FM.
Ja. En dan vanaf september zijn we gewoon weer in normale line-up. Dus gewoon met Merel en met Ellen en soms met Marja en met Peter en Tommy en Ilja... En gewoon, ze komen allemaal.
Ja. En Gerard en Harry.
Jonathan. Zedi.
Oké, en vandaag gaan we het hebben over een boek dat Joost met heel veel enthousiasme heeft aangedragen. En dat is Wie is die vrouw? Van Elke Geurts. Joost, kun je mij misschien vertellen hoe je hierbij kwam om dit boek uit te kiezen?
Ja, ik moet zeggen, ik niet om de bal nu meteen weer naar Marja terug te kaatsen. Maar ik weet nog dat jaren geleden Marja en ik op de Groene allebei... Een obsessie is zeker niet het juiste woord. Maar Elke Geurts was een schrijver van twee verhalenbundels, geloof ik op dat moment. Er zat een roman. Maar ze had ook een blog. En dat blog ging over het leven op Eiburg. En met een soort van gek genoegen hebben wij die heel erg gelezen.
Ja, misschien, ik weet niet meer helemaal of de volgorde klopt. Maar ik had een verhalenbundel van haar gerecenseerd. ik zal maar zeggen, een gemengde recensie. En toen kwam ik haar daarna tegen op de toiletten van volgens mij een opzijfeest. En toen keek ze me zo aan en toen knikten we naar elkaar. Toen hadden we wel even gewoon een soort lachend gesprek. En, maar wel gewoon dat we allebei wisten, oh ja, die recensie die staat dus ons in. En toen wist ik dat zij die blog had. En toen ben ik extra die blog gaan lezen. En toen beschreef ze ook meteen die ontmoeting met mij. En wow, dat ze me zag en dacht van, oh ja, misschien viel het wel mee met die recensie. En haar stukje eindigde echt met, het viel helemaal niet mee. En dat vond ik eigenlijk ook wel weer heel stoer hoe ze dat opschreef. En volgens mij heb ik dat ook aan jou verteld. En zijn we toen die blog ook gewoon helemaal terug gaan lezen.
Over welk jaar hebben we dat bloggen nog helemaal happening?
1991.
Maar ze schreef dus over haar, gewoon haar leven op Eiburg. Heel leuke stukken. Maar ik dacht al van, goh, best wel een soort genadeloos oog heeft ze. Nou, dat blijkt ook wel uit haar boeken. En haar buren kwamen er dus op een gegeven moment achter dat ze die blog had.
Want ze schreef best wel vilijn over ook de mensen die daar woonden. Ja. De mensen die ze tegenkwam.
Ja, best wel, denk ik, herkenbaar voor de mensen die...
Ik weet nog dat ik door haar de term Scheiburg heb geleerd.
Oh ja, ja.
Scheiburg?
Ja, dat in gaan allemaal gezinnen gaan naar Eiburg. Want dan willen ze niet meer in de stad wonen.
Dan gaan er losse mensen weer
zitten ze met elkaar opgescheept op Eiburg. Dan gaan ze weer uit elkaar. Ja. Dus Scheiburg.
Ja. Dat is echt heel grappig.
Maar goed, toen op een gegeven moment gingen de buren ook reageren op die blog. Dus het werd echt gewoon zo alsof een soort drama zich voor je ogen ontwikkelde. Ik vond het echt heel spannend om te lezen.
Wow, wat fantastisch. Ja. Multimediale...
Maar die mensen werden best wel agressief. En toen heeft ze hem daar afgehaald.
Het is dus ook niet meer terug te lezen nu
volgens
op internet?
Volgens mij niet, nee.
Wow, wat een stukje geschiedenis dat nu verdwenen
is. Ja, dat zou eigenlijk een boek, een leuk boek op zich
met
zijn.
Reacties en
met
al.
Met de reacties.
Ja. Het gegeven is al een leuk idee inderdaad.
Ja, er was wel een tijdperk waarin een soort van het internet in romans probeerde te krijgen, toch? E-mail romans en zo. Daar zijn we wel een beetje voorbij met z'n allen, geloof ik.
Nou ja, nu heb je natuurlijk wel veel van die romans waar dan gewoon eindeloze WhatsApp-gesprekken in zitten.
En dat trek ik heel slecht.
Ja, op en of meer.
Ik vond Patricia Lockwood ook niet zo.
Ja, ik vond het echt een heel slim boek. Maar met jullie haten het echt.
Ja,
dat
pardon.
Echt een deceptie
Ik vind haar heel intelligent, hoor. Maar anyway.
Ik denk dat... ik heb niet haar eerste boek gelezen. Maar ik denk dat zij wel met haar vorige roman, Ik nog wel van jou. Dat ze een heel nieuw pad is ingeslagen. En volgens mij begon dat boek ook met dat ze een column had in de Trouw. En die werd er heel veel gelezen, was heel populair. In vergelijking met hoe ze vroeger schreef, is ze veel meer naar een soort van herkenbare realiteit gegaan. Maar omdat zij dus dat genadeloze oog heeft, is het wel ook weer snel groter dan het leven, hoe ze het schrijft.
En waar ging ik nog wel van jou over?
Dat ging over...
Zover de titel het niet al zegt.
Ja, nou ja, dat vond ik echt een heel mooi boek. Best een onthutsend boek ook. Wat zeg je?
Goeie titel ook.
Ja, een hele mooie titel. En het ging echt over het gewoon niet willen aanvaarden dat iemand niet meer van je houdt. Ik bedoel, de ergste realiteit die je kan overkomen. Je denkt dat je een heel gelukkig leven hebt met iemand. Je hebt twee kinderen. En op een dag zegt die man tegen jou, ik hou niet meer van jou.
Ja, twee dochters. Ja. Huis op Eiburg.
Ja, in de blog heette die dochters trouwens nog volgens mij Jeetje en Deetje.
Jeetje en Deetje, oké. Okay. Ja, en dat boek, dat is volgens mij ook heel goed opgepikt. Hele goede recensies.
Hele goede recensies, ja.
En dat was inderdaad echt dat verhaal met het idee. En volgens mij had ze toen ook echt die uitspraak dat ze hem naar haar toe wilde schrijven.
Ja, dat zei ze in interviews. Ja,
dat ze gewoon
zo een beetje
à
la Renate Rubinstein met niets te verliezen en toch bang. Weet je wel, die dacht van als ik maar hele mooie stukjes schrijf, komt hij wel bij me terug.
Ja. En dat was in 2017. En toen heeft ze dus ook veel interviews en zo gedaan hierover. Mm-hmm. Waarbij ze dus zei van ik wil hem nog terug en al die dingen.
Ja.
En nu in 2022 verschijnt Wie is die vrouw? Ja. Waarin...
Plot twist.
Plot twist.
Het verhaal van de scheiding bleek toch anders in elkaar te zitten.
Volgens mij zat dat wel ook in het einde al van ik wel van jou. Dat ze er opeens achter kwam van hey, het is wel zo banaal als het is. Er is wel een ander.
Ja.
Maar toen was het nog een soort van onschuldig besef.
Nou goed,
die vent heeft
blijkbaar heel lang volgehouden van nee, het is gewoon op tussen ons. Er is geen ander. Ook al zei iedereen in de omgeving van mannen gaan heus niet zomaar weg. Er is wel een ander.
Ja.
Nou, wat blijkt? Er was niet eventjes maar een ander, maar gewoon al bijna een decennium. Wat echt bizar is.
Maar ja, weet je hoe wij er nu over zitten praten? We gaan er dus nu al van uit dat zij gewoon één op één over haar leven schrijft. Terwijl Ja, het zijn romans, dus we kunnen het eigenlijk niet eens aannemen.
Ik zou het wel geweldig vinden als zou blijken dat ze helemaal nooit getrouwd is geweest. Ja, helemaal geen kinderen heeft.
Dat, wow, dat zou echt heel goed. Crazy.
Ja, maar dan heb je echt hogere kunst gemaakt.
Ja. Ze is nog nooit op Eiburg is geweest.
Ja. En dat ze eigenlijk geen vrouw is.
Nee, inderdaad. Ja.
Het is gewoon Joost. Ja. Hij zei, laten we dat nieuwe boek doen. Ja. Ook een geur.
Ja. Ook een geur. Ik geef het een 10, jongens.
Nou, ik vind het altijd best gek om te merken dat ik wel zo'n soort van sensatiezucht heb of zo. Of heel nieuwsgierig ben. Juist omdat ik denk van, oh, dit is allemaal echt zo gegaan.
Oh, 100%.
En die indruk wekt ze ook wel heel erg, moet ik zeggen.
Natuurlijk, de hoofdpersoon heet EG.
Ja, toch? En is schrijfster.
En is schrijfster.
En ze heeft een nieuwe vriend en die noemt ze altijd M. En dan staat voor in het boek voor Martijn.
Ja. En ze heeft weer twee dochters.
Ze heeft weer die twee dochters. Ja. Dus, en ze geeft les op de schrijverschool. De schrijversvakschool in Amsterdam. Ja. Wat ze volgens de achterflap ook doet. Dus ik bedoel, het, natuurlijk weet je nooit wat er echt is en wat verzonnen is. Maar het is hoe dan ook opgebouwd vanuit de daadwerkelijke bouwstenen van haar leven.
Mm-hmm. Maar... Nou, dat doen we er denk ik net iets te makkelijk over. Want ik vraag me wel af wat zij er dan nog aan wint om dit een roman te noemen. Want het wordt overal beschreven als een autobiografische roman. Wat een genre is dat nu alom vertegenwoordigd is. Moeten we het niet even hebben over de grenzen van wat je een roman mag noemen of zo? Kijk, ik snap, en ik heb het vroeger ook altijd wel geroepen. Zeker over schrijvers die dan in rechtszaken verwikkeld raakten. Van, noem nou gewoon je autobiografische verhaal een roman. Want dan kun je zoveel aandikken als je wil. Het gaat toch niemand iets aan of het echt gebeurd is of niet. Maar als je zo expliciet je eigen naam erin verwerkt en het is een vervolg op een eerder autobiografisch werk, waarom zou je het dan nog een roman noemen? Waarom is het dan niet gewoon mijn verhaal? Is dit? Wat is de meerwaarde?
Ik denk omdat, omdat het wel zo is, denk ik dat je als schrijver, weet je wel, dat je er altijd wel van bewust bent. Zo gauw je iets op papier zet, is het gewoon al een gestileerd iets? Is het al papier geworden en heeft het eigenlijk niet meer die hele directe relatie met het leven? Ja, ik heb er gewoon verschillende gedachten over, want op een dag werd het mij ook gewaar dat eigenlijk de meeste schrijvers niet zoveel verzinnen. En dit is een extreme vorm misschien van niet verzinnen. Maar uiteindelijk kun je heel veel, als je eenmaal een schrijver kent, kan je het precies zien wat iemand, dat iemand eigenlijk niet zo heel veel fantasie heeft.
Ja.
Nou, maar dat is, je maar kan goed, het terugleiden vaak, dat is het meer. Maar, je ziet, maar...
Ja. Maar goed... Ik zit nu te denken aan Connie Palme, die schreef IM. Nou, dat sloeg in als een bom, ook omdat er roman op stond. En zij had daar wel zo'n soort soeverein weerwoord op. Ze zei gewoon van, het is een roman, want ik noem het een roman.
Ja, oké, dat is inderdaad
wel. Het is natuurlijk, ik denk wel dat het gegeven dat je het roman noemt, ontslaat je als schrijver van een aantal verplichtingen. Ja. Je hebt niet meer de verplichting tot volledigheid. Je hebt ook niet meer de verplichting tot, bij wijze van spreken, hoor wederhoor. Ik bedoel, het roman onderstreept nog eens hoe subjectief het is. Mm-hmm. En ik denk dat in zo'n boek als dit, dat het gewoon heel goed is om dat zo expliciet mogelijk te maken. En ik denk ook, gewoon heel flauw te zeggen, je wil ook niet de lezer op een verkeerde been zetten. Dus ik weet niet, ik kan me voorstellen als je het memoir noemt, dat het ook echt anders wordt gelezen. Mm-hmm. Dan wordt het ook zo één op één. Ik bedoel, je geeft mensen nog een soort van mogelijkheid, je geeft ze een out. Je geeft ze mogelijkheid om te zeggen, ja, maar dit gaat niet echt over jou.
Het grappige is, dan ga je het woord memoir laat vallen, denk ik. Stel dat dit gebracht wordt als een memoir, dan denk ik toch meteen, oh, maar dan had ze het zachter moeten schrijven. En nu is ze gewoon, kon ze in een bepaalde modus gaan zitten.
Ja, maar...
Dit is een wraakoefening, denk ik, dit boek. En een memoir is het niet.
Want een memoir heeft meer te maken met wat? Zelfontplooiing?
Ja, memoir denk ik meteen van, dat is toch een soort van bezonken terugblikken.
Oh ja, het is natuurlijk pas net gebeurd, toch? Het gaat voor een groot deel over de coronacrisis.
Helemaal, ja, inderdaad. Het gaat echt over...
Ja, het is net
dat
gebeurd.
Dat was een hot girl summer, zit er in, weet je wel.
Ja, het is het tegenovergestelde van bezonken, denk ik.
Ik hoor daar een beetje kritiek in, Marja. Zou je dat misschien willen...
Ik vond het een heel pijnlijk boek, wederom, net als het vorige. Maar dit was wat rauwer. En het schoot ook meer kanten op. En ik merkte ook dat ik me toch opeens dingen begon af te vragen over... de privacy van haar kinderen bijvoorbeeld.
Ja.
Van, kan dat? Ik vond het een rauw en pijnlijk boek. En ik dacht van, had ze het niet toch misschien een tijdje moeten laten liggen?
Ja.
Maar laten we even, vinden jullie het een wraakboek? Vinden jullie het wraak op de man die waar ze achterkomt op zo'n lekker banale manier? Dat iemand het gewoon aan haar komt mededelen?
Ja.
Dat is gewoon zo'n scène en dat ze is aan het signeren.
Ja,
na afloop van de lezing.
Ja.
En dan komt de meneer op en naar de toe, een soort van vriendelijk ogende meneer.
Ja. Ja,
en die zegt dan van, ja. Hey, trouwens, die persoon die je noemt in het boek, die ken ik. Ja. Dat is mijn vrouw. En hahaha, dat zit toch wel heel wat anders.
Ja, die zijn niet toch net samen.
Die zijn niet toch net samen aan de gang. Ja.
Ja.
En dat is ook beschrijft, haar eerste reactie is gewoon om er maar de hele tijd om te lachen. Omdat het gewoon,
tuurlijk, zo'n shock.
Het is gewoon zoiets dat te pijnlijk is om in één keer tot je door te laten dringen.
Ja. Ja, en hier vond ik het wel heel goed werken dat ze speelt met het idee van, is dit fictie, is dit geen fictie? Want ze heeft dan op deze realisatie heeft ze een paar verschillende reacties. Die zet ze een soort van achter elkaar.
Ja, en dan sommige dingen zijn er ook niet in de ik-vorm. Maar
nee,
in de
en dan
zij-vorm.
Is ze, je ziet een soort camera in- en uitzoomen. Je ziet de scène zich 2-3 keer opnieuw afspelen. En het wordt niet helemaal duidelijk hoe het nou precies is gebeurd. Ja. Bij wie ze nou uiteindelijk in de auto is gestapt.
Ja. Ja.
Ze fantaseert dat ze met deze man mee naar huis gaat en zijn trieste leven bekijkt. Maar dat is niet echt gebeurd. Ofwel, je weet het niet, zeg maar. Dat vond ik wel vet. Dus dan zeg ik ook weer van, oké, je mag het een roman noemen.
Ik vind het heel grappig dat die man dan meteen tegen haar zegt van, hey, moeten jij en ik nu maar niet gewoon een affaire met elkaar beginnen? Om het gelijk spel te maken.
Ja. Nee, maar dat vond ik ook heel mooi. En daar speelt ze er dus mee van, ik schrijf het op. Maar ja, het is maar de vraag, wat is de juiste versie?
Ja.
Er zijn verschillende scenario's mogelijk.
Nou ja, dus eigenlijk waar ze ook steeds weer opnieuw achterkomt, is hoe banaal dit allemaal is. Dat er het grote emotionele drama van haar leven, een soort van crux, omwenteling, weet ik wat, is gewoon heel suf.
Ja.
En de kinderen van die ander hebben ook dezelfde sokken aan als haar kinderen en zo. En dat is gewoon allemaal. En daarom wil ze het steeds
verheffen. Er zit natuurlijk wel een soort van Hitchcockiaans element in. Namelijk dat die vrouw met wie haar man of ex-man al die tijd een affaire heeft gehad, op dezelfde schrijversvakschool rondliep als zij.
Dat had ik zoveel meer van willen zien.
Eindeloos met elkaar in de rij hebben gestaan voor de wc. Dat ze gewoon op borrels met elkaar te maken hebben gehad. Ik bedoel, dat is denk ik nog een van de meest oprecht misselijkmakend ideeën natuurlijk. Dat die persoon met wie jouw man vreemd ging, jou al die tijd,
2 jaar lang,
heeft geobserveerd en gezien. En al die tijd wist, ik ga met jouw man naar bed. En jij hebt geen idee.
Ja. Ja, maar dat vond ik eigenlijk, daar zat nog wel een soort van restraint in. Hoe zeg je dat in het Nederlands?
Dat ze terughoudend
terughoudendheid
is.
Ja. Of in ieder geval een soort uitgebalanceerdheid in. Dat ze nooit over die vrouw raakt ze eigenlijk niet aan. En dat is chic, want de titel is Wie is die vrouw? En aan het einde weet je het nog steeds niet. Ze heeft geen één keer beschreven van
Hoe
ze eruit ziet. Nee. Ja, ze is eventjes een soort halve alinea van, oh, doodgewone vrouw. Maar ze blijft een soort groot enigma. Je ziet, ze schetst geen één scène uit die schrijversvakschool. Ze heeft haar vast wel een keer ontmoet. Komt ook niet, geen grote dramatische scène in voor. Nee.
Het meest dichtbij komt ze als ze een keer in haar oude huis is en ze ziet spulletjes liggen van die vrouw. En dat is ook wel echt een geweldige scène.
Dat vond ik echt heel goed.
Ja, toilettas. De toilettas, je ziet ze liggen, ze kijkt erin en ze ziet een slipje liggen. En ze gaat haar kleren op een gegeven moment ook aantrekken.
Ja.
En dat laat ze merken, omdat ze haar ene dochter is erbij. En die laat ze heel onthutst reageren. Of van, hé, mam, wat doe je nou? Mag dat wel van Joke?
Ja.
En waarom heb je die kleren aan? En dan beschrijft ze de moeite waarmee ze die broek dan net niet dicht krijgt. Dus het is op een hele indirecte...
Zo pijnlijk dat zij die broek wel dicht krijgt.
Ja. Ja. Dus ik zit nu ook nog even na te denken van, is het een wraakroman? Dat denk ik toch eigenlijk niet. Ik denk zeker dat er woede en wraak, die voel je op iedere bladzijde. Maar ze is ook zo genadeloos over zichzelf eigenlijk.
Ja.
Ik had dat bij haar vorige boek al, dat ik dacht van, je steekt een dolk in je eigen rug. En dat heb ik hier nog meer. Want ze is gewoon eigenlijk... Ik bedoel, moet je je voorstellen dat je eigenlijk over het grootste debakel in je leven schrijft. Van, jij bent degene die niet alleen in de steek wordt gelaten, van wie niet wordt gehouden. Je bent ook nog eens een keer 15 jaar bedrogen.
Ja. Maar is het, ja, je zou kunnen zeggen van, oké, het is geen wraakroman, maar het is een roman over een wraakzuchtige vrouw die het allemaal niet los kan laten.
Ja, en dus kun je ook afvragen.
Maar je zou kunnen zeggen dat alleen al het gegeven een wraakroman is.
Ja, dat is
gewoon
wel
los van wat het in is, maar het feit dat je zo voor al je lezers en voor iedereen die je kent en iedereen die je man kent en iedereen met wie je aan het schoolplein staat en met wie je man, je ex-man, ook aan het schoolplein heeft staan en iedereen, zeg maar, op de sportvereniging. Iedereen weet nu, jouw man heeft je 15 jaar bedrogen.
Ja.
En het feit dat je dat zo nadrukkelijk openbaart is, zou je kunnen zeggen, al een wraakexercitie. Okay, maar je zegt heel erg, mijn man is een leugenaar. En nu
dus
weet
vaak
iedereen
op die man, bedoel je?
Ja, ja, dus het is per definitie, je zou kunnen zeggen, het is per definitie, door het zo nadrukkelijk te openbaren, is het al een wraakroman.
Ja, dat ben ik wel met je eens. Aan de andere kant, ik kan me gewoon niet voorstellen dat ik dit materiaal zou kunnen laten liggen als ik autobiografisch schrijfster was.
Nee, ik zou meteen denken van dit is perfect.
Ja, ja. Ja. Dus dat had ze ook anders gekund? Nee, waarschijnlijk niet. Maar wat ik wel vond, is dat ex-man komt er echt heel ongunstig uit. Het is echt een soort hele slappe.
Op een gegeven moment gaat ze ook tegen hem zeggen van, ja, was jouw oom niet, was dat niet een
NSB'er? Daar moest ik heel erg om lachen. Ja, dat is heel gesprek,
ja.
Even met,
ja, want dat moeten we ook nog wel even zeggen. Het is ook een heel, op een gekke manier, ook een grappig boek.
Het is absoluut,
ja,
grappig.
Nou ja, wat we net eventjes hadden besproken voordat we gingen opnemen, is dat zij heel veel humor heeft, maar dat het er een beetje verkrampt uitkomt. Omdat ze gewoon nog steeds zo boos is. Ja. Dat ze misschien, weet wel, over 5 jaar het net iets ontspannender had kunnen opschrijven.
Maar aan de andere kant zit er zo, dat vind ik echt het beste in het boek. Dat heet Vergeven en Vergeten, geloof ik. Ja, Vergeven en Vergeten. Dat is helemaal die scène dat ze met hem in de auto zit.
Ja, ja.
En dat
met
het
haar
regent.
Dus.
Ja, met haar ex. En dat ze zo'n gesprekje hebben. En dat vond ik zo mooi. Want dan zijn ze de moeder, de vader. En dan hebben ze de hele tijd die ruitenwissers. Dat vond ik echt een toneelstuk gewoon.
Ja, dat was echt heel goed.
Ja, ze staan bij het rode licht te wachten de hele tijd. Of zo'n hele lange scène. Ja.
En zij begint heel rustig te vragen en wordt dan toch weer woedend.
Nou, dat vond ik, want jij zei net van, ze is gewoon heel goed in zichzelf ook op de hak nemen. Ja. Dat zit in die scène heel sterk. Dat zij heeft elke keer dat ze aan zichzelf wil bewijzen dat ze er helemaal overheen
dat
is.
Ze rustig is.
Schiet ze complete hysterie in.
Ja,
dus gaat ze deze ex-man vragen van, ja, misschien heb jij het NSB-verleden van je opa wel, je wel onverwerkt in je lichaam zitten. Ja,
het
waardoor
het schijnt dat generaties daarna dan dat gedrag gaan spiegelen.
Ja, ja. Ja. Dat is fantastisch.
Heel grappig.
En dat die man dan ook tegen haar zegt van, ja, maar weet je wat is? Ik kan gewoon niet met je praten, want die worden altijd woedend. Ja. En dat is natuurlijk altijd het allerergste dat iemand tegen je kan zeggen als je al boos bent.
Oh ja, ik adem echt zo in van. Ja. Nou, dat is wel, het is ook op zich een heel gedegen portret van de misverstanden die er tussen mannen en vrouwen ontstaan in communicatie.
Ja.
Want zij wil alles tot op de allerlaatste letter wil ze het geanalyseerd hebben. Maar wanneer begon het dan? En waar spraken jullie dan af? En ze wil het gewoon begrijpen allemaal. Terwijl hij
wil ook
gewoon,
zo cynisch. Zo van, oh, en is het nog wel spannend? Want jullie kennen elkaar wel al heel lang.
Ja, jullie zijn eigenlijk alweer 12 jaar samen. Hè? Ha. Ja. En ze wil elke keer soort van opnieuw die wond opentrekken door de woorden aan vuil te maken. Ja. Terwijl hij wil
die man ruiterlijk gewoon haar de kans geeft om het gewoon de wond te laten helen en verder gaan met het leven.
Ja, daar ben je, dat vind je wel. Je staat wel aan zijn kant.
Ja, daarin. Dat vind ik altijd mooi. Ja.
Maar ik vind er ook heel scherp over de nieuwe liefde.
Nou, maar goed, kijk, wat dat betreft, kijk, je kan niet zeggen dat het een wraakroman is omdat ze haar man gewoon als een sukkel afschetst. Want wie schetst ze niet als een sukkel af? Die nieuwe liefde wordt echt gewoon genadeloos beschreven. Als
haar
een beetje,
eigen kinderen.
Een kale, een beetje. Het begint ook met zo'n geweldige scène, het boek, of mis geweldig is overdreven, maar dat zij van een lezing komt en dat hij dan zegt, zal ik je komen ophalen? En dat ze gewoon niet wil. En dat ze gewoon een soort van woedende ruzie met hem komt, omdat hij zijn aanbod maar blijft herhalen.
Ja.
Dus er komt ook nog eens een soort van halve opdringerige vent komt hij over. Ze schrijft niet echt lief over de kinderen. Ze schrijft niet echt lief over de ex-man. En niet goedaardig over zichzelf.
Nee,
ik bedoel, dit
niet.
Is gewoon
ook
wat
niet
het
lief
is.
Over de moeder.
Nee. Maar hadden we dit gewild? Ik had wel misschien gehoopt dat hij een soort, dat die nieuwe man een soort hunk of een redding zou zijn. In plaats daarvan is het een kale opvliegende.
Nee, maar ik denk wel dat dit uiteindelijk wel haar redding is. Dat hij wel, want het is ook opgedragen aan een nieuwe man.
Ja, maar dan moet je het dus weer naar het echte leven trekken en zeggen, ja, maar ze is nog met hem, dus het zal wel goed zijn. Maar terwijl ik aan het lezen was, dacht ik, dit is een soort grote fout dat ze nu met deze man is. En ze gaat in haar eentje eindigen
over
weer.
2 jaar verschijnt het nieuwe boek The Rebound.
Ja. Wie was die man?
Wie was die man?
Maar dat is wel mooi, vind ik een hele mooie titel. Hoor. Wie is die vrouw? Het is natuurlijk ook, ze heeft ook op zichzelf, wie ben ik?
Ja, nou dat vond ik inderdaad heel slim. Ja, en dat, heel doet slim. Ze, dat doet ze wel vaak. Ze wisselt steeds tussen de ik-vorm en de derde persoon waarin ze het over de vrouw heeft. Wat soort traditioneel the other woman is.
Ja.
Maar ze is het ook zelf. Dus ze beschrijft zichzelf soms ook als een indringster in het gezin van haar nieuwe vriend. Ja. En als een heks, als een soort furie of als iemand.
Maar dat is toch wel heel mooi dat een boek dat bewerkstelligt. In ieder geval bij mij wel. Dat ik dacht van, goh, hoe durf je dit op te schrijven allemaal?
Ja. Ja, eigenlijk wel.
Ja.
Want we de confessionele dingen die we allemaal tegenwoordig allemaal opschrijven, die vervelen mij vaak wel.
Ja, en het is toch altijd een soort zacht dekentje, ligt altijd wel op de loer. Of zo, waar je het dan weer onder legt.
Nou, of een vraag om vergiffenis of
ja.
zo.
Van, ja, zoiets.
Van kijk, zie ja. mij in al mijn ja. naakte kwetsbaarheid. En dan moet jij zeggen, oh, maar je bent zo mooi.
Ja.
Terwijl ik heb niet het idee dat zij ja. daarom aan het vragen is.
Nee. Kijk, autofictie. Het is natuurlijk een beetje zo'n virus dat over ons heen trekt. Nou ja, maar het is natuurlijk heel populair genre geworden. Ook omdat, denk ik, schrijvers, nou wat Marja ook al zei, traditioneel gezien al veel over hun eigen leven schreven. En nu is gewoon een soort van de afstand tussen schrijver en boek gewoon steeds kleiner geworden. Dus schrijvers willen denk ik ook graag samenvallen met hun werk. Het is ook denk ik waar heel veel vraag naar is vanuit de media. Want iedereen vindt het altijd, tenminste in de media lijken mensen het heel fijn te vinden als een boek gewoon één op één gaat over wat de schrijver zelf heeft meegemaakt. Dat kan je
het werkt goed in talkshows.
Het werkt goed in talkshows, het werkt goed in interviews. Maar het is heel vaak dan heel veel van die autofictie gaan meer over een soort van algeheel levensgevoel. Er is iets vaags aan de hand, maar iemand wil ook gewoon laten zien hoe ze in het leven staan en waar ze zich mee bezighouden. Zitten vaak, ik bedoel, dat autofictie zoals wij het meemaken, is heel vaak gesprek met lange uitweidingen over kunst en over literatuur. Terwijl dit autofictie is die gewoon helemaal op één casus is vastgepind in feite, over gewoon één dilemma. Ja. Dus het gekke is, ik had niet per se het idee van, goh, ik lees nu een autofictieboek zoals er al heel veel autofictieboeken zijn verschenen.
Nee, ik dus ook niet. Maar dat had voor mij meer te maken met haar bereidheid om haar hoofdpersoon diep onsympathiek te maken op sommige punten. Of zo.
Ja, het is niet zo van, ik ben een zielige vrouw en ik heb medelijden nodig.
Nee. Want zij is in dit boek eigenlijk. Kijk, ze zal in het vorige boek, dat heb ik niet gelezen, zal ze meer het slachtoffer zijn geweest. Waar ze in dit boek eigenlijk degene is die keer op keer de sfeer verpest. En dat is ook wel, ja, ik weet niet, dapper, I guess, om over jezelf
ja,
te...
Ja, ook heel bijzonder om jezelf eigenlijk als zo'n ongeduldige, haterige moeder neer te zetten.
Ja.
Ja, want wat vond jij van de moeder-dochters?
Nou, dat was dus ook... Nou, een van de dingen die waar ik wel een beetje dan verbijsterd over ben, is hoe ze in detail schrijft over die twee dochters. En die ene is toch... Ja, wel min of meer in de puberteit.
Ja,
zeker.
Die doet allerlei dingen. Dus ik hoop gewoon maar dat ze dit heeft verzonnen. Want anders ben je wel heel erg je kinderen aan het...
Maar het was te geloofwaardig. Het is wel merkelijk dat jij dat zegt. Want ik bedoel, in jouw recent verschenen boek Boos Meisje. Over vrouwen en frictie. Nu in de boekhandel. Ik denk, ik noem de titel
even. Ja, Atheneum
boekhandel. Maar ik bedoel, ik
vraag me af, waar ga je naartoe?
Te pluggen. Ja. Ja, er zat een heel groot stuk van jou over Rachel Cusk, de Engelse schrijver. Die altijd een van de meest, van de laatste 20 jaar in ieder geval, meest besproken Engelse schrijfsters is. Omdat ze echt genadeloos over de scheiding heeft geschreven. En ook over het moederschap. Ook zonder echt heel lief te schrijven over de man, de ex en ook over de kinderen. Daar ben je altijd helemaal weg van.
Mm-hmm.
Waarom dit dan niet?
Nou, maar Cusk die is niet zo gedetailleerd over haar dagelijks leven. En die zegt wel dat ze twee dochters heeft ook. En die gaan dan mee verhuizen na de scheiding. Maar dat is het. Weet je, het zijn
meer
twee
abstractie.
Dochters. Ja, verder niet. Maar hier is ze echt gewoon tot in de kleding en de kleur van het haar. En ook het liefdesleven. En de manier waarop je kind probeert te ontspringen aan jouw controlezucht. Weet je, dat wordt allemaal beschreven in dit boek.
Ik besefte wel toen ik dit las, want ik was net zo geschokt als jij, dat het best een taboe is of zo.
Mm-hmm.
Om het leven van je kinderen zo publiekelijk bloot te leggen. Misschien is het daarom juist goed dat het wordt gedaan. Ja. Maar.
Ik bedoel, vind ik leuk dat je dat zegt. Maar dan denk ik, het taboe ligt niet bij de schrijfster, maar bij de persoon over wie het gaat,
ja.
Zeg maar. En die moeten dat wel oké vinden. Volgens mij weet jij ook wel een beetje hoe het is. Als er in krantencolumns over je opgroeiende, veranderende lichaam wordt geschreven.
Nou, daar wil ik inderdaad nog wel even iets over kwijt, inderdaad. Want ik las dit en ik moest echt alleen maar heel erg aan die dochter denken. Want die is echt meer dan oud genoeg om te begrijpen dat dit...
Die zou dit boek gewoon voor de leeslijst.
Dat dit een schending is van haar privacy. En goed, en ik vind ook, ik weet niet of het nodig was hier. Kijk, mijn moeder die had natuurlijk een soort opvoedingscolumn. Niet echt, maar het was een soort, oh, ik ben de ontaarde moeder. Kijk, hier is mijn huishouden van Jan Steen. En dan kunnen jullie meelezen. En dat begreep ik tot aan het punt dat ik een soort autonoom mens begon te worden. En toen hebben we op een gegeven moment echt een hele erg ruzie gehad. Omdat ze een reeks columns had in de Linda, geloof ik. En dat heette de vreselijke vrouwenreeks of zoiets. Ja. En deze elke keer een monoloog van een vreselijke vrouw. En één daarvan was dan de puberdochter. Ja. En dan was het echt 800 woorden, een monoloog namens... Nou, de enige puberdochter die ze had natuurlijk. En dat was ik. En dat heeft echt nog wel een soort breuk opgeleverd. En toen ben ik echt woedend geworden. En toen is het daarna ook niet meer echt over mij gegaan. Behalve op, in positieve
zin. Wat vond je er zo erg aan?
Hoe goed het klopte. Je weet wel, het was echt de kwetsbaarste, het allerkwetsbaarste van het kwetsbaarste had ze blootgelegd. Namelijk dat nou ja, als puberdochter je van je moeder losmaakt door heel gemeen tegen haar te doen. Ja. En haar te pakken op alles waar ze eigenlijk al haar hele leven onzeker is, over is geweest. Dus dat is de eerste helft van monoloog. En de tweede helft is hoe klein je eigenlijk nog bent. En je bent een kind nog eigenlijk. En je hebt je moeder nog heel erg nodig. Dus puberdochter komt toch nog 's avonds van de trap van, mag ik misschien nog even met je in de keuken zitten? Dus het was voor denk ik een heleboel moeders heel mooi om te lezen dit.
Ja.
Maar voor mij was het echt alsof die twee helften van mezelf, die ik nog niet eens had begrepen of had weten te rijmen met mijn eigen persoonlijkheid, alsof die nu heel plat en naakt voor mij lagen in de Linda notabene. En ik, ja, ik heb dat echt haar jaren.
Hoe kwam jij daarachter dan? Las jij de Linda of liet ze?
Ja, die lag
lezen?
Gewoon bij ons op de wc.
Oh, ja.
Dus nee, dat was gewoon. Ja.
Dus het was niet dat het van tevoren en aan jou was laten lezen.
Nee, nee. Maar ik las haar dingen vaak wel met plezier. Dus ja. Ik las het gewoon graag. En toen was het ineens dit. En toen hebben we daar wel echt een soort breuk over gehad. Ja, het is later wel weer goed gekomen, natuurlijk. Maar ik dacht wel heel erg aan. De dochter van Elke Geurts, of de fictieve dochter van Elke Geurts, dat het moment dat zij meemaakt in dit boek, een eerste liefde die ook nog eens best rampzalig blijkt, of gewoon, nou ja, ze heeft haar eerste heartbreak en haar moeder vindt haar eigenlijk ook heel hysterische aansteller, zoals je dan wel denkt van je dochter van 16.
Ja.
Ik denk van dit soort dingen hoor je helemaal niet op deze leeftijd over jezelf te beseffen. Je hoort denk ik op 25-jarige leeftijd te denken, oh, zo was het om 15 te zijn. Je hoort niet, zeg maar, van je moeder te horen van, jij bent zo 15. Kijk eens hoe 15 jij bent.
Het hoort niet al gestold te zijn in dit verhaal.
En tot een karikatuur vervormd. Ja. Jezelf dan voorgehouden. Maar ja, aan de andere kant, als je schrijft, dan schrijf je of zo. Dat staat ook in Boos Meisje, om dat er weer eens bij te halen.
Mm-hmm.
Als je dat doet, dan kun je niet anders of zo. En als je de neiging hebt om het lelijke in je leven te zien en te portretteren, dan is dit wel een prachtig stukje materiaal natuurlijk.
Het is natuurlijk het idee, was het Edna O'Brien maar, die zei van, als er een schrijver in een gezin wordt geboren, is het gewoon gedaan met huiselijk.
Dat was oorspronkelijk Miloš, volgens mij.
Oh, Miloš.
Okay. Maar dat werd eindelijk weer door iedereen aangehaald.
Ja. Iemand zei het.
Nee, maar ik heb het...
Je mompelt het echt zo'n beetje zo van, misschien kom ik er maar weg om het niet zeker te weten van wie het was.
Nee, maar ik vraag toch aan Marja. Ik ben heel kwetsbaar hier.
Maar ik heb het met mijn dochter ook gehad, die ook heel boos werd over iets wat ik had geschreven, wat eigenlijk gewoon helemaal uit haar leven kwam. Dus zij had het gevoel van, nou, dat heb je van mij gestolen, je hebt het allerergst opgeschreven. En daar schrok ik heel erg van. Toen heb ik haar beloofd van, oké, als ik weer over jou schrijf, dan laat ik het je lezen. Nou, dat heb ik nooit waar kunnen maken. En dat weet zij ook alweer.
Ja,
maar want die column ging toch niet over haar? Het ging over een vriendin van haar.
Ja, maar goed, ze had het gevoel van, dat is van mij. Ja. Het is mijn vriendin en jij schrijft daar wat over.
Nee, dat is natuurlijk een veel grotere vraag over dit soort werk.
Maar goed, ik heb nu net Julie Myerson gelezen, Engelse schrijfster. Roman die heet Non-Fiction. En dat vind ik al zo slim.
Onmogelijk om,
roman,
om dat non-fiction boek te googlen. Dat is echt gewoon dat je denkt van...
Wat?
Nou, onmogelijk om dat boek te googlen.
Oh, ja.
Non-fiction, ja.
Non-fiction, a novel.
Vet.
Zij schrijft en zij is heel vaak. Zij is al eerder heel erg in de problemen gekomen omdat ze in The Guardian heel lang een column had, Living with Teenagers.
Ja.
En die schreef ze dus over haar kinderen onder pseudoniem. Of anoniem zelfs. En die kinderen werden erop geattendeerd omdat hun klasgenoten hun herkenden. En die kinderen zijn dus woedend geworden op haar.
Ja.
En toen heeft ze eerst nog ontkend ook.
Oh nee! Oh, nee.
Ja. Dat moet je niet doen.
Ja. Nee.
Ja.
Dus nou ja, dat werd echt een beetje een schandaal. Zij was toen ook nog een soort van een beetje bekende cultuurcriticus. Kwam vaak op tv. toen heeft ze een soort van roman geschreven over de drugsverslaving van haar zoon. Nou, die zoon is daar toen weer woedend over geworden. Die heeft tegen betaling interviews afgestaan aan de Engelse kranten. Oké, ze heeft nu dus dat non-fiction. En dat gaat helemaal weer over een drugsverslaafd kind. Maar van die zoon heeft ze een dochter gemaakt, zou je kunnen zeggen. Oh ja. Ze heeft het vervormd. En ze heeft het op zich ook geproblematiseerd in het boek. Ja, ik vond het boek fantastisch. Ze laat het ook, ik ga nu niet plot spoilen, maar het verhaal heeft ze wel helemaal naar haar hand gezet.
Oké. Okay.
Maar ja.
Maar dat is dan de vraag, had ze dat in de eerste instantie moeten doen?
Ja, dat weet ik niet.
Of ja, goed, dus er wordt wel eens gezegd van oké, je hebt al maar één verhaal als schrijver.
Nou, maar zij schrijft dus wel ook in non-fiction. Schrijvers zijn gewoon niet te stoppen. En die gebruiken alles. En die zijn wat dat betreft inderdaad de meest gevaarlijke mensen die je in je omgeving kunt hebben.
Ja. Ja. Nee, ik vind ook niet dat je daar scrupules over hoeft te hebben. Ik vraag me wel af van wat het je oplevert in je privéleven. Daar hebben wij natuurlijk niks mee te maken.
Nee, maar het is wel opvallend. Ik lees het misschien daarom bij Kusk kan ik het ook rustig lezen. En Julie Myerson ook. Het zijn Engelse schrijvers. Weet je, het zet het al meer op afstand. Terwijl elke geurt, ja, het is bij wijze van spreken een buurtgenoot.
Ja, ik moet ook gewoon meteen denken. Jij noemde
het in Noord.
Ja.
Jij noemde net Connie Palm al, IM. Ik weet nog dat in die IM zij en Ischa Meijer, over wie het boek gaat, op een gegeven moment ruzie hebben. Omdat zij natuurlijk allebei autobiografisch schrijven op zekere hoogte. Oh, en dan elkaars anekdotes gaan jatten voor columns en stukken. Mm. En dat zij heel boos wordt op Ischa. Dat hij dingen die haar overkomt voor zijn columns gaat gebruiken. En dat is, ik bedoel, ik moet ook denken aan Nina Weijers en Maartje Wortel. Die allebei een paar boeken hebben geschreven. Die zich echt in hetzelfde universum als het ware afspelen. Waar ze ook heel nadrukkelijk, of wat tenminste, hun alter ego's duidelijk met elkaar interactie hebben. Ik bedoel, kijk, de schrijver is natuurlijk altijd een beetje een kannibaal. Die alle mensen om hem heen opvreet. Mm-hmm. Alleen ja, die mensen. Snap ik ook dat je soms geen toestemming geeft om de maaltijd te zijn. Ja. Ik, ja. Ik weet nog wel dat jij mij een keer in een essay opvoerde. Ook op zo'n oneerlijke manier. Door iedereen word ik daar altijd op aangesproken. Dat was weet je nog, dat essay dat jij schreef over jongens verdienen. Die alleen maar geld willen verdienen.
Was jij daar één van?
Nee, deze podcast. Zie je niet, ik loop helemaal binnen. Gewoon al die. Nee, het ging meer over Sander Schimmelpenning en Alexander Klupping. En van die jongens die eigenlijk met geen ander onderwerp hebben dan geld verdienen. En ik had jou verteld dat ik een Bentley had zien staan. En dat ik dat zo mooi. En het ging me er niet om dat ik die auto wilde hebben. Maar meer gewoon een Bentley. Het is echt alsof je een kunstwerk ziet staan. Het is gewoon echt zo'n mooi ontwerp. En zo mooi hoe de bekleding is. Het is gewoon alsof je een hele mooie jurk in een etalage ziet hangen. Of een schilderij. En dus dat had ik aan jou verteld. Van, goh, zo mooi. En toen had Maya echt gewoon zo plat opgeschreven in van, nou, mijn collega ziet een Bentley staan en die zegt, ik wil hem hebben. Toen kregen ze allemaal reacties van mensen. Zeiden, oh, die Joost, wat een oppervlakkig figuur. Ja, dus, maar zo gaat het natuurlijk wel. En we weten allemaal, elke geurt schrijft over haar kinderen. En ze maakt keuzes. Ik bedoel, het kunnen ook haar fictionele kinderen zijn, disclaimer. Maar ze maakt keuzes in wat je vertelt en wat je niet vertelt. Dat is wat alle schrijvers doen. Je maakt de hele tijd keuzes. En het grootste gedeelte van het leven laat je gewoon buiten beschouwing. En als persoon, en dat kent denk ik iedereen die wel eens is geïnterviewd, waarin je wordt beschreven hoe je binnenkomt lopen. Of ik denk dat je het ook wel hebt als je boek wordt gerecenseerd. Je ziet altijd, ja, maar dit is niet alles. Dit is niet mijn hele leven. Dus het is altijd die selectie. En ik denk als persoon die beschreven wordt, dat je dat heel erg kan voelen. Dat je denkt, ja, maar er is nog zoveel meer dat niet wordt genoemd.
Ik ben altijd complexer dan
dan dat.
Het is ook een beetje alsof een soort lelijke foto van je wordt gemaakt.
Ja,
en gewoon, dat is, gewoon überhaupt een foto.
Ja.
Je ziet er nooit helemaal op, zoals
nee.
je...
Nee.
En in dit geval is het dan ook echt heel erg een middel dat een doel dient. Ik bedoel, haar nieuwe vriend, als we het weer over Elke hebben. Haar nieuwe vriend, die wordt eigenlijk alleen maar in drie extreem ongunstige scènes uitgebreid beschreven.
En als het nog over de Bef-scène.
Nou, eentje waarin hij er echt met veel agressie aan het Bef is. Terwijl zij er eigenlijk al helemaal geen zin meer in heeft. Terwijl ze eigenlijk heel graag de glasvezelman wil binnenlaten.
Ja, en hij wil de klus klaren.
Maar hij wil per se dat ze klaarkomt. En dat heeft hij de hele tijd. Van, ik ga nou eens even lekker jou... Nou ja, goed, in ieder geval. En waarbij die, of eentje waar hij heel erg road rage heeft. En haar een arrogant trut noemt, geloof ik. En dat doet ze natuurlijk met een reden. En dat ik denk dat het is... op een gegeven moment krijgt ze de kritiek als ze begint met schrijven. Ze gaat dan een soort flashback naar toen ze begon met schrijven. Dat ze te moreel simplistisch verhaal wilde schrijven over een familiedrama waarin echt één vijand was en één iemand heilig was. En dan kreeg ze de kritiek van ja, maar zo zijn mensen natuurlijk niet in het echt. Niemand is heilig en niemand is de vijand. En dat het grappige is dat ze over dat verhaal dan zegt van nee, maar dat was wel echt zo. Er was echt maar één iemand goed in dat verhaal. Mm-hmm. En dan in de rest van het boek bewijst ze het tegendeel. Dat ja. Niemand is sympathiek.
Nee, en dat vind ik ook wel echt toch gek, met een gek woord misschien, moedig aan dit boek. Het vloekt gewoon met alle schablonen die je in je hoofd hebt.
Ja.
Over de liefde.
Nou ja, en ook dus over de onvoorwaardelijke liefde die je voor je kinderen voelt. De onvoorwaardelijke liefde die je voor een nieuwe vriendje zou moeten voelen. Ja. Dat is allemaal niet echt.
Alles staat op de schoppen eigenlijk.
Ja.
Maar dat was mijn gevoel. Daarom had ik dus ook geen moeite met hoe ze over de kinderen schreef. Omdat ik denk, ja, als ze nou lief over die kinderen geschreven, al wat een schatjes. Weet je wel, dan had dat het hele boek onderuit gehaald.
Blij dat ik jullie heb.
Ja, dan was het echt gewoon een Linda column geweest, bij spreken.
Maar ja... Ja.
Nou, ik vond het wel een schrikbeeld, moet ik zeggen. Ik ben natuurlijk niet even oud als Elke Geurt. Ik ben niet zo ver in mijn leven dat ik kinderen heb of een huwelijk.
Je bent niet 49.
Maar wat bedoel je? Wat is het schrikbeeld?
Nou, dat het nooit...
Zal wel iedereen toch leven?
Ja. Ja, goed, dat zelfs als de dingen die voor mij nu nog compleet onbereikbaar zijn. Zeg maar een eigen huis. Kinderen, weet ik veel wat. Werk dat niet op losse schroeven staat. Als je dat allemaal hebt, dat je dan steeds alleen maar de hele tijd bezig bent met wat andere mensen je hebben aangedaan. En dat je gewoon.
Dat maar dat is toch goed dat jij dit er nu bij voelt. Want dan, het komt ook omdat zij wel steeds die glimpjes laat zien van het huiselijke, gelukkige leven.
Ja.
Met de broodjes gebakken ei en met.
En ze hebben alles. Ze hebben heel veel geld ook, lijkt wel. Tenminste, niet zij, maar in ieder geval al die vakanties en zo.
Mm-hmm.
Dat ik denk van er is eigenlijk nul discomfort in deze hele familie.
Jij bent er ook net de hele maand op vakantie geweest.
Nou ja. Ja, maar wel in een tent. Zij huren op een gegeven moment een herberg af. Met 27 slaapplekken. Dat ik dacht van, jezus, wat een first world problems. Maar goed, daar gaat het natuurlijk om. Je isoleert dit liefdesdrama. Nee, maar goed, dat ik wel echt dacht van, jezus Christus, ik moet dit allemaal ook nog. Mm-hmm. Weet wel? Als het me al lukt om te trouwen en kinderen te krijgen en een huis. En dan moet je ook nog
die barsten allemaal
doen. Moet je weer weg uit dat huis. Ja, en dan moet je die kinderen weer helemaal opnieuw.
Dat die man gewoon al 15 jaar een affaire heeft.
Nou ja, ik dacht wel echt, ik heb ook echt meteen ruzie zitten schoppen. Ook halverwege dit boek was. Mijn vriend.
Omdat je iets
ik dacht van, jullie zijn allemaal zo.
Maar dat vind ik ook zo leuk. Dat er dan op basis van het eerste boek dat ze een lezing geeft. Dat er een man komt zeggen van, we zijn niet allemaal zo.
Ja.
Dus ik bedoel, dat moet je ook meenemen, Charlotte.
Ja, oké, dankjewel. Dat is jouw boodschap namens
dat
alle mannen.
Dat is mijn boodschap namens alle mannen.
Dat jullie
niet allemaal
10 jaar
not all men,
een vrouw hashtag. In de kast hebben zitten. Ja. Ergens.
Nee, inderdaad. Maar het gekke is... Ja, ik weet eigenlijk niet wat het gek is. Ik moest denken aan dat boek van Philip Roth. Natuurlijk een van mijn favoriete schrijvers. Vooral allemaal trouwens. En die heeft dus inderdaad ook... Op een gegeven moment is zijn vrouw Claire Bloom, een Engelse actrice. Eind jaren 80, begin jaren 90 is die toen gescheiden. Zo'n hele woedende scheiding. Waar zij toen een memoir over publiceerde, Leaving the Dollhouse. Dat was echt zo'n schandaal, omdat zij opeens helemaal alles over hun leven onthulde. En dat Roth toen meteen terugsloeg met een roman die gewoon zo, zich wel in de jaren 50 afspeelde. Maar waarin hij helemaal zijn kant van die scheiding meegaf. En echt die Claire was dan de moeder en ze had een dochter als twee soort van vreselijke krengen neerzetten. En het kan ook zoiets zijn waar je echt je boek mee... En ik bedoel, dat wordt echt als een van zijn mindere boeken gezien. I Married a Communist was dat. Uit 98 of zo. En ja, dat werd ook echt gezien van... Je kan je als schrijver ook zo graag je gelijk willen halen dat je daarmee je hele boek doet kapseizen. Omdat toch schrijven uit wraak zelden zo fijn uitpakt als je wil. Omdat je het vooral voor jezelf schrijft dan.
Ja, uit welke emotie zou je moeten schrijven, vind jij?
Nou ja, niet dat je per se voor de ander hoeft te schrijven of voor de lezer of zo. Maar het voelt alsof je een heel particulier iets wil bewijzen met een boek.
Ja, als je een publiek van één iemand hebt.
Ja, dat is het inderdaad. Ja. En nou goed, het is een risico. En
maar ik vond jij dat het kapseisde dan?
Dit boek? Nee, eigenlijk niet. Nee, maar dus alleen omdat Elke Geurt die boze blik gewoon op iedereen heeft.
Ja.
Op zichzelf.
Dus ja, op ook. Zichzelf ja. ook.
Ja.
Ja, en wraak is toch, het blijft gewoon een heel groot woord. Ik denk ook, heel veel schrijven begint toch met het verlangen de boel recht te zetten. Of de, jouw versie te geven.
Te ordenen in het eigen hoofd ook, zeg maar. Ja. En vooral omdat dit gaat haar ook geen vergelding opleveren. Want wat zou dan de echte wraak zijn?
Nee, en wat is het doel?
Is om nu wat? Om nu met Joker naar bed te gaan?
Nee, ja. Nee, ja, het is zo'n wrok. En zoals Edward St. Albans schreef, wrok is zelf het vergif drinken en hopen dat iemand anders ziek wordt.
Schreef hij dat? Dat is echt vet.
Ja, jongens, ik heb mijn one-liners praat. Weet je wat ik ook praat heb trouwens? Boodschappen. Je hebt gewoon mooie boodschappen praat. Okay. Bijvoorbeeld als je dit nu aan het luisteren bent op vakantie. Misschien zit je wel op het strand. Misschien ben je aan het hiken in de bossen. Ben je op Corsica? Ben je op Kos? Ben je op Samos? Ik weet het niet. Misschien ben je op Ibiza. En denk je, ja shit, ik loop hier nu en er zijn hier geen Nederlandse boekhandels in de buurt. Maar toch zou
ik... Charlotte en ik zitten ademloos te luisteren. Waar gaan we naartoe?
Welke Uber gaan we?
Naar Ibiza.
Nee, maar mocht je dan denken van... Goh, shit, ik zou eigenlijk wel als e-book nu tot me willen nemen. Of misschien wel als luisterboek. Heb ik een adres voor je. En dat is bookbeat.nl. En dat is een nieuwe provider van e-books. Net nieuw in Nederland. En voor €8,99 kun je onbeperkt... superlang, meer dan 500.000 titels lezen. En je mag een kortingcode geven we erbij als je dat via ons doet. Ik weet niet, dat is een van de vele, vele geldstromen die naar me toe komen. Ik neem aan dat wij daar op een gegeven moment een enorme aantal in krijgen. Maar als je Boeken FM als kortingscode gebruikt, dan krijg je ook nog eens korting erop.
Jeetje, klinkt als de droom.
Ja, volgens mij is het super handig.
De deal of a lifetime.
Deal of a lifetime,
voor het
midden
soort
in de zomer.
Dat hardloopt of strijkt.
Ja.
En graag naar audioboeken luistert.
Wat zeg je nou dat jij niet hardloopt en strijkt?
Zie je dat niet aan me?
Nee, je t-shirt is wel een beetje... Dat ik dacht van, dat was niet zo lang geleden, was het een bol. Gewoon die ergens onder een bed lag. Ja. Ik wil het niet zeggen, maar...
Goed, als je dus een beter mens bent dan ik, ga dan vooral naar BookBeat.
Ja, en hoe schrijf je BookBeat, Charlotte?
Dat is B-O-O-K-B-E-A-T, zoals de Beatles.
Ja, BookBeat. Het schijnt ook vernoemd te zijn naar de Beatles. Ja,
of andersom, ik weet niet meer wat er ook weer eerder kwam.
Even wat eerder. BookBeat.nl. Hey, weet je wat we kunnen doen met het boek? Kunnen we weer Sven casten?
Het zou wel echt een mooie film zijn.
Het is volgens mij heel goed te filmen.
Ja, ik dacht dus eerst aan het toneelstuk, maar een film zou ook mooi zijn.
Ja, het was ook wel een beetje hoe ze Frame of Virginia
een perfecte, was ik hoofd van Netflix Nederland geweest. Ja. Wat trouwens wel een van mijn ambitiebanen is.
Oh, dan kun je eindelijk die Bentley...
daar zou ik echt meteen iemand een opdracht geven om ze allebei te filmen.
Ik zou dit heerlijk vinden als bijvoorbeeld Laura Linney de hoofdrol zou spelen. Ik ben gek op Laura Linney.
Ja, dus zij is fantastisch.
Die speelde Elke Geurt.
Ja.
Nou, zij heeft ook wel een soort van getergd, hysterische energie. Die ze dan, zoals
ze
in de Truman Show...
Ze kan ook best wel boos zijn.
Ja.
Ik zou als Kasia... Ik zou Kasia Alongreen casten.
Die kan helemaal niet spelen.
Gewoon als die zou Elke Geurt spelen. Die zou gewoon de hoofdpersoon spelen. Zo'n vrouw met een beetje wallen onder de ogen, een beetje gehaaste indruk. Ze heeft de papieren naar buiten gekeerd die naar binnen gekeerd moeten zijn. Weet je, aan de ene kant is ze wel chic en fancy. Aan de andere kant heb je ook het gevoel van ze gaat zo meteen gewoon hyperventileren op de wc.
Ja.
Weet je wel? Dat, ik zou Kasia Longren.
Ja, het is wel iemand zo controle. Een controlezucht of zo.
Ja, misschien dat, ja. Ja.
Ik zag wel een soort old school Meryl Streep voor me, dus zeg maar Bridges of Madison County, Heartburn-achtige Meryl Streep.
Ja.
Zij kan ook wel heel erg goed huwelijksdrama doen.
Ja, ze heeft die mooie combinatie van zacht en hard.
Ja, ze is ook echt wel een moeder, maar ook ze heeft iets kills en in naar binnen toe gekeerd. Dus ik vind haar wel een goeie. Ja. Wat natuurlijk het allerleukste is om te casten, is die kale nieuwe
Beffer.
Van haar.
Die kale Beffer.
De kale Beffer, die zeg maar, alleen maar als soort van woedend en kaal wordt beschreven de hele tijd.
Ja, maar dan moet hij wel... Ik denk toch die ene van Big Night, die acteur, weet je wel, die ook in The Devil Wears Prada zit, die kaal is en die wel heel leuk is.
Stanley Tucci.
Ja, Stanley Tucci.
Maar die is heel sexy ook.
Is onironisch een lekker ding.
Ja, dat is gewoon, dat vind ik, dat je echt denkt, wauw, hoe oud zal hij zijn? 60? Ja. Die man zit zo lekker in zijn vel.
Ja, die is
ik zat juist te denken aan Gaston.
Wie is Gaston?
Van de postcode loterij. Die kale gast. Van, winnen doe je bij de postcode loterij. Gewoon zo'n spekkerig, kazig man. Zo'n man.
Ja, ook omdat hij steeds als rood aangelopen wordt.
Ja. Gewoon zo'n man dat als je zijn kofferbak open doet, dan tref je gewoon allemaal Remia-saus aan. Omdat hij gewoon altijd van of naar een barbecue gaat.
Getverdamme.
Ja, gewoon zo'n man die dat zo heel aardig in joviaal doet. Kom eens hier. Jij, joh. Gaan we de envelop openmaken. 100.000 euro. Maar gewoon dat hij dan, waarvan je dan ook denkt dat hij dan terug in de auto gewoon
Ja, gewoon iedereen zit uit te schelden in het verkeer. Ja, vind ik ook wel stom. Meestal een beetje zo'n speknek.
Ja, ik ben wel voor haar goed. Ik zou in het ideale scenario was het Stanley Tucci. Ook omdat hij heeft tegenover Meryl Streep gespeeld. Ja. In zowel The Devil Wears Prada als Julie and Julia. De briljante Julia Child biopic. Inderdaad. Waarin hij ook een grote neuker is. Ja. Dus dat...
grote neuker.
Wist je dat de man van Julia Child was ook de eerste met wie zij ooit naar bed ging. En ze was pas 42.
Oh, wat lief.
Ja, echt heel lief. En ze waren super verliefd. Maar goed, dat was een aside. Ja, ik vind denk ik... ik moest echt meteen aan Danny DeVito denken. Maar ook omdat ze hem gewoon zo onsympathiek heeft gemaakt.
Ja, dat is een opgewonden mannetje.
Ja, dus Danny DeVito in Matilda, zeg maar.
Ja, oké. Okay. En de ex?
Die moet heel knap zijn. Want dat is een soort krullenbol. En ook een soort Casanova. Dus ik zat echt aan Benja Bruining te denken of zo.
Oh ja.
Zo meteen een hele andere generatie waar je dan.
Ja, I know. Daarom, maar in mijn hoofd was hij soort van heel jong. Maar dat kan natuurlijk niet. Of.
Ik zat meer aan Wim Voermans te denken.
Wim Voermans,
ja, die politicoloog. Ja, gewoon met. Die heeft gewoon zo'n soort van ijdele krul heeft hij. Weet je wel? Gewoon zo'n man van: ik heb krullen. En
ik heb nog haar.
Het.
En jullie moeten het zien ook.
Gewoon, ja, dat.
Okay, nou, als we toch zo breed mogen denken, moet het misschien toch gewoon Ernst-Jan Fout zijn.
Ja, het is heel moeilijk om Ernst-Jan als overspelige echtgenoot
voor te zien. Ja, ik zie Ernst-Jan niet 10 jaar twee vrouwen jong leren, zeg maar.
Maar dus mijn ideale film zou wel echt een soort van uiteindelijk toch... Ja, het zou eruit zien als een feel-good movie zonder dat hij dat is.
Ja?
Dus wel allemaal hele mooie mensen. Vind ik leuk.
Oké, mooie mensen. Jij zegt romcom.
Ja.
Ik zou denk ik eerder toch een
waarom
soort...
mooie mensen? Het is altijd zo fijn. Ik bedoel, ik vind dat zo heerlijk met als je naar van die Deense films kijkt en zo. Dat de mensen gewoon niet te mooi zijn.
Mm-hmm. Niet te mooi. Nou,
wel knap, maar niet mooi.
Maar je kunt het aanvliegen vanuit verschillende hoeken, toch? We hebben een romcom met mooie mensen. Die zouden we kunnen doen. Ik zit meer te denken aan een soort van... Woody Allen cityscape-achtig ding. Met heel veel praten en heel veel in de stad zijn.
Ja.
En dan niet zulke hele mooie mensen. Zodat elke geurtspersonage
beetje meer intellectueel.
De Woody Allen-personage is. Ja, precies. Meer intellectueel. Hoe zie jij het voor je? Een film noir?
een western? Gewoon dat ze zo praten ze allemaal Frans en roken ze de hele dag. En het is in zwart-wit.
Ja.
Liberté.
Een existentieel drama.
Ja, existentieel drama.
Existentieel drama van 3,5 uur. Ja. Waarbij ze de hele tijd ook in de derde persoon over zichzelf praat.
La femme. Een Bergmaniaan scenes of a marriage. Dat zou ook
dat er gewoon de hele tijd alles zwart is. En dat er dan ineens een rode ballon af en toe voorbij komt.
Ja, dat is het enige dat kleur heeft in die hele film is dan dat slipje dat ze op een gegeven moment vindt.
Heel delicaat.
Ja. Maar ik weet dat dit een van jouw lievelingsfilms is. En dat is een film die heel onbekend is. Dus meteen een tip voor iedereen. Friends with Money.
Oh ja.
Friends with Money.
Hoe heet die regisseur weer?
Ja,
Nicole Holofcener. Ja. Zo'n beetje zo'n kleine filmsmaakster, maar wel hele fijne films.
En hier zit Frances McDormand in.
Dat is een vrouw. Een vrouw die dan op een gegeven moment ook... Ja, opgehouden is door haar te wassen. Ja. Dat is een
die staat
van...
nogal agressief in de wereld.
En die wordt op iedereen gewoon woedend de hele tijd. En dat is gewoon haar enige...
Ja.
Het gaat gewoon over een vriendengroep.
Sommigen zijn heel rijk en anderen helemaal niet.
Oh,
Jennifer
heerlijk.
Aniston speelt er ook in als een schoonmaakster. Die dus geen geld heeft.
Ja, dus de enige in de vriendengroep die geen geld heeft.
Ongeveer. Net als in Friends speelt ze dat ook.
Ja.
Maar echt een heerlijke film. Kan ik iedereen aanraken.
Oké, okay,
ja, Friends McDormand, money. Maar ja, die kan je overal voor inzetten.
Oké, okay, dank voor de tip. Nou jongens, we zijn aangekomen bij het moment dat we toch een eindcijfer moeten geven aan wie is die vrouw. Ik denk dat we er veel verschillende perspectieven op hebben geboden inmiddels. En ik moet zeggen dat ik in de loop van dit gesprek meer van het boek ben gaan houden dan een uur geleden.
Dat heb ik eigenlijk bijna altijd bij Boeken FM.
Ik hoop dat jullie dat ook hebben, luisteraars. Nee, maar dat is omdat je dan gewoon met zoveel... aandacht naar die tekst kijkt, dat je toch door gaat hebben hoeveel aandacht er door de schrijver ook aan is besteed. Of zo. Terwijl als je het gewoon tot je neemt, als een hamburger, dan denk je daar niet zoveel over na, zeg maar. Dus ik zou zeggen, ik geef het een 7.
Een 7. Ja. Oké. Okay. Marja, mag jij even?
Ik ben natuurlijk het braafste meisje van de klas. Ik heb het 2 keer gelezen. Ik had het de eerste keer gelezen vlak nadat het uit was. Zo nieuwsgierig was ik naar het boek. Toen heb ik het eigenlijk in een staat van blinde verbijstering gelezen. En ook wel soms gewoon echt weerzin. En nu heb ik het opnieuw gelezen, met jullie over gepraat. En denk ik, het zit inderdaad, ik heb hetzelfde als wat jij zegt. Het zit ook gewoon beter in elkaar dan ik in eerste instantie dacht. En dat verwijt wat ik maakte van had ze het niet even moeten laten liggen. Ja, Het is ook altijd weer zoiets. Ik weet het ook niet. Ik geef het een 8.
Nou, ik heb het 3 keer gelezen. voor mij, ik vind het gegeven heel goed. En ik vind er geweldige scènes in zitten. Maar ik vond het ook soms een beetje wat uitwaaien. En af en toe wat waterig. Op een of andere manier. Dat er wel heel veel dagelijksheden in zit. Dus ik geef het een 7,5.
Nou, dus dan zitten we gemiddeld een
7,5 en een 8. Dus gemiddeld een 7,5.
Dat heb je echt alleen maar gezegd zodat het makkelijk uit te rekenen was. Hè?
Ja, ja, dat is wel echt precies.
Dankjewel. Daar ben ik je heel dankbaar voor. Want anders was er weer zo'n ongemakkelijke stilte gevallen.
Ja, nee, hadden onze iPhone erbij moeten pakken. En zo. Het is altijd moeilijk te bedenken waar die rekenmachine ook weer zit op je telefoon. Ik kan hem nooit vinden.
Okay, bedankt voor het luisteren, jongens. En we zien jullie weer terug. Of jullie horen ons weer terug in september. Als we weer als vanouds van start gaan.
Ja, en dan gaan we ook echt het ritme weer aanhouden. We hebben echt een hele lijst afleveringen al op papier staan die we gaan doen.
En inderdaad, en iets om jullie op te verheugen is, we beginnen dus het volgende seizoen met een keuze van jullie. We hebben jullie keuzes verzameld in de mail en op Instagram.
Dan gaan we weer eventjes die poll, want er zijn volgens mij 3 boeken die veruit het meest gestemd zijn.
Ja, daar gaan we even over hebben.
Vertellen, en die kan dan.
Dus we kunnen verwachten dat het een publieksfavoriet wordt in september. We hopen jullie te zien, zowel op Lowlands als op het Dasmag Festival. En voor nu dan, een fijne zomer.
Fijne zomer.
Fijne zomer.